Ik ben met jullie samen bezig met een serie over gewone mensen die stand houden. Ik heb de vorige keer gesproken over Petrus. Vandaag zal ik het hebben over Johannes. En volgende week ga ik over Maria Magdalena spreken. Magdalena. Het is indrukwekkend als je dus mag nadenken over mensen die onder enorme moeilijke omstandigheden, aan de hand van de jaartekst die we hebben, dat mensen volharden. Die tekst uit Hebreeën 12, vers 1b en 2a. Het is heel bijzonder om te zien dat mensen blijven volharden onder ontzettend moeilijke omstandigheden. En toen we dat jaarthema gekozen hadden en ik daarover aan bidden was, toen wilde ik het heel praktisch maken. En ik wilde gewoon gaan kijken, hoe hebben mensen in Gods woord beschreven, hoe hebben ze het eigenlijk volgehouden. En toen kwam ik eerst bij Petrus uit en toen vandaag bij Johannes. En zoals ik al zei, zal ik volgende week ook de komende twee weken over vrouwen spreken. Twee mannen en twee vrouwen en kijken waar God me dan verder bij bepaalt. Maar het is zo dat Johannes, als een korte inleiding, en dan wil ik met u bidden. Die vertrouwde omgang die hij had, en daar wil ik eigenlijk de nadruk op leggen, die komt eigenlijk tot uiting in het bijzonder in die tekst van Johannes 13, vers 23. Laat hij maar even zien. En een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Dat is een tafereel wat zich hier eigenlijk afspeelt. Dat is bij de instelling van het avondmaal. En dan is het zo dat de Israëlieten, die zaten niet aan tafel, die lagen aan. En dan zie je eigenlijk dat ze, aanliggen. En dan ligt Johannes aan de boezem, aan de borst van Jezus. Zo intiem, zo vertrouwelijk was eigenlijk die omgang. En het is Johannes die het evangelie van Johannes geschreven heeft. Hij heeft ook nog drie brieven geschreven. En op het einde van zijn leven, toen was hij ongeveer midden in de 90 jaar oud, toen hij op Patmos was, schrijft hij dat boek, de Openbaring van Jezus Christus. En Johannes, dat was de jongere broer van Jacobus, dat waren vissers. En voordat hij de apostel van de liefde werd, want zo wordt hij eigenlijk genoemd, was daar eigenlijk heel veel aan zijn karakter te schaven. En daar wil ik met jullie eigenlijk naar kijken, dat hij die liefde, die had hij niet van nature. Dat is iets wat hem eigenlijk ook de balans tussen waarheid en liefde, of waarheid en genade. Het was eigenlijk een man van het radicale. Dat laat ik u in de preek zien. Het was iemand die radicaal was. Die kende geen grijs gebied. Het was of licht of donker. Maar dat had natuurlijk al zijn, met alle nadelen die dat had, dat iemand zo radicaal denkt. Als die niet doordrenkt is met genade en liefde, dan verwoont hij ontzettend veel mensen. En dat leert hij eigenlijk in de omgang met de Heer Jezus. Hij leert door die intieme en vertrouwelijke omgang, wordt hij geschaafd in zijn karakter en wordt hij steeds meer eigenlijk gevormd naar het beeld van Jezus. En wat ik eigenlijk voor doel heb met deze preek is, dat hij een honger hebt, krijgt, een dorst die hij waarschijnlijk heeft, dat hij die nog meer krijgt om in die intimiteit met Jezus op te trekken. Want dat is eigenlijk, het maakt het verschil. Het verschil maakt niet veel kennis in ons hoofd. Het verschil maakt dat we echt die kennis die echt noodzakelijk is om iemand goed te kennen, om Jezus goed te kennen, die kennis die moet neerdalen in ons hart. En dat je dan een hartsrelatie krijgt. Een intieme relatie. Een vertrouwelijke relatie. En een hele vertrouwelijke omgang. En dat zie je in dit proces met Johannes. En dat is waar ik voor gebeden heb en hiervoor sta. Om te bidden dat God zich daarin openbaart. Omdat, woorden kunnen dat nooit tot uitdrukking brengen. Woorden kunnen dat niet bereiken. Ik bid echt dat de Heer Jezus zo in ons midden zal zijn. En dat hij een hele bijzondere ontmoeting zult hebben door de geschiedenis van Johannes heen. En dat hij daardoor echt die hunkering krijgt om die intieme omgang met hem nog te verdiepen. Vader, ik wil u zo bidden, wat woorden niet kunnen, wat een preek ook niet kan, dat u met uw Heilige Geest de zaal bedouwt en ook de mensen thuis bedouwt. En diegenen die dat op internet luisteren, deze prediking, dat ze waar dan ook echt die intimiteit ervaren met u. Die dorst, die honger naar u, die hongeren naar gerechtigheid, het hongeren naar Jezus. En ik bid dat u zo neerdaalt met uw Heilige Geest over de zaal, zodat we straks die intimiteit met u kunnen vieren in het avondmaal. Heer, zo draag ik deze woorden, die zinnen vormen en een preek aan uw diepe genade op. Dat het echt vanuit mijn binnenste mag komen om het hart van mensen te raken wat ik niet kan, wat u alleen kunt. In Jezus' naam. Amen. Het eerste wat mij eigenlijk opviel in het leven van Johannes was dat hij een gelovige moeder had. En een moeder die, daar raakte ik nog meer van onder indruk eigenlijk als van Johannes zelf. Maar toen ging ik veel meer begrijpen, toen ik zeg maar over zijn moeder nadacht, ging ik veel meer begrijpen wat er met het leven eigenlijk met Johannes gebeurd was. Want in Matthäus 20 vers 20, daar lezen we, toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus. En die zonen van Zebedeus, dat zijn zeg maar Johannes en Jacobus, met haar zonen naar hem toe. Ze knielden voor hem neer om hem iets te vragen. Ik ga niet in op de vraag, daar kom ik later in de preek op terug, want dat was niet zo direct nederig. Maar het gaat me eigenlijk meer om de houding waarmee deze, Salome, zo heet ze, zo heet de moeder van Jacobus en van Johannes, met welke houding dat ze eigenlijk naar de Heer Jezus kwam. En weet je, het was zo prachtig dat ze neerknielt. En weet je, toen ik over moeders dacht, ik wilde met Johannes beginnen, stoot op zijn moeder en dan ga ik over zijn moeder nadenken en schrijf ik daar wat dingen van op. En toen ik over zijn moeder dacht, toen dacht ik, wat voor invloed hebben moeders toch niet in de levens van mensen, in de levens van hun kinderen. Als ik kijk naar de moeder van Mozes bijvoorbeeld, of de moeder van Samuel, of de moeder van Timotheus, of de moeder van Johannes de Doper, of laten we Maria nemen, de moeder van de Heer Jezus. En de moeders hier in deze zaal, en ik maak het eigenlijk dagelijks mee, wat een moeder voor kan betekenen voor haar kinderen. Dan raakte me dat ontzettend diep. Vooral de houding waarmee ze komt en dat ze zegt, ze komt dan met haar zonen en ze knielt voor hem neer om iets te vragen. En deze Salome, die stond bij het kruis. Die was op het einde van het leven van Jezus, stond ze bij het kruis en zag ze hoe haar Heer gekruisigd werd. Ze ging mee naar het graf om Jezus een waardige begrafenis te geven. Ze was bij die vrouwen die op die eerste zondag van die nieuwe week, die eerste dag van de week, om naar het graf te gaan om de Heer Jezus te zalven. Deze vrouw had dus een hele bijzonder geloof. Ze heeft zeker gewacht op de geboorte van de Messias. En ineens komt haar zoon thuis en die zegt, we hebben Jezus ontmoet. En ik denk dat ze in vuur en vlam stond. Want je ziet het gewoon, ze is voor geen kleintje vervaard. Terwijl zeg maar, de meeste apostelen niet meer aan het kruis staan, staan dan de vrouwen. En staat ook Johannes aan het kruis, dat laat ik je zo dadelijk zien. Maar dat was eigenlijk het eerste waar ik eigenlijk bij bepaald werd. En om ook echt de moeders echt een hart onder de riem te steken. Om onze moeders die hier in de gemeente zijn, om die echt te helpen en te bemoedigen. Om te zeggen van je hebt een ongelooflijke invloed op je kinderen. Door te bidden, door ervoor te zijn, voor een luisterend oor. En dat je echt daarin echt bemoedigd mag worden en niet ophoudt. Want die Johannes, ik denk dat Salome soms gedacht heeft, wat moet van deze jongens worden? Ik zal u wat voorbeelden noemen waarom dat ze dat soms gedacht heeft. In Lucas 1, 9, ik geef u de tekst, die kunt u thuis eens lezen. In Lucas 9, vers 51 tot 59 staat een incident beschreven waarop de Heer Jezus, die is op weg naar Jeruzalem. En dan komen ze door de dorpen van Samaria. Maar Jezus die wordt dan niet ontvangen. Die verhouding tussen de Joden en Samaritanen die was ook erg gestoord eigenlijk, op zijn zachtst gezegd. En als Jacobus en Johannes, de zonen dus van Zebedeus, de zonen van Salome, zien wat die Samaritanen, dat die de Heer Jezus negeren, dan worden ze echt, stellen ze iets voor, heel kort en bondig, en dat is namelijk het volgende in Lucas 9, vers 54. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren? Zoals Elia dat ook gedaan heeft. Dus even korte met te maken met die handel. En dat was eigenlijk, ja, dat geeft iets weer van dat karakter. Van de ene kant die liefde voor Christus en aan de andere kant gewoon een oordeel vellen en boem erbovenop en zeggen van, wat ze die mensen verdiend hebben, dat is dat ze verteerd worden door het vuur. En ze worden dan ook bestraft. In Lucas 9, vers 55 en 56, daar keert de Heer Jezus zich om en bestraft hen. Zei, u beseft niet wat voor uw geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Een andere situatie waar eigenlijk ook zo duidelijk die ambitie die ze koesteren, terwijl er een compleet ontbreekt aan een nederige houding, is in Markus 9. Daar zie je eigenlijk de eerzucht, daar is geen spoor van nederigheid. En als een leider geen spoor van nederigheid kent, dan is dat een persoon die mensen gaat verwonden. En dat had Johannes in zich. Ook Jacobus, daar kun je eigenlijk hetzelfde van zeggen. In dat hoofdstuk, in hoofdstuk 9, daar laat de Heer Jezus zien, dat gaat er eigenlijk aan vooraf, dat hij een leider is, een leider in Gods Koninkrijk is iemand die dient en een nederig hart heeft. Maar het blijkt gewoon dat ze niks snappen van dat hele onderwijs. Want dan gebeurt er het volgende, in Markus 9, vers 38, dan zegt Johannes, als hij aan het woord is, dan zegt hij, meester, we hebben iemand gezien die demonen uitdrijft in uw naam. Iemand die ons niet volgt. En we hebben hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Hij hoort niet bij onze club, dus we verbieden eigenlijk om dat te doen. Dat is een sectarisch denken. Dat is het sectarisch dankje, dat als iemand iets in de naam van Jezus doet, omdat hij niet in de groep hoort, niet bij ons hoort, dan wordt hij bestraft. Dan wordt hij belemmerd om iets te doen voor Jezus. Merk je soms nu ook, als je niet van een bepaalde groep bent, dan hoor je er soms niet bij. En je ziet hier eigenlijk die onverdraagzaamheid die in hem is, de eer die hij niet wil delen als iemand in de naam van Jezus handelt. Een bekrompenheid, een ambitie van zich uitstrekken naar iets zonder nederigheid. En wat er dan in hoofdstuk 10 gebeurt in Markus, dat spant eigenlijk de kroon. Dat is eigenlijk dat hij samen met Johannes en Jacobus die gaan naar Jezus toe. En het typische is eigenlijk dat daaraan vooraf had Jezus onderwijs gegeven wat het betekent om een dienaar in Gods Koninkrijk te zijn. En dan komen ze naar Jezus toe met een bepaalde houding. En alleen al zeg maar hoe ze er binnenkomen en vragen. Dan zeggen ze in Markus 10 vers 35. Meester, we zouden wel willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Nou denk je, nu ga ik rechtop zitten. Want als een kind naar je toe komt en zegt, pap en mam, ik zou heel erg graag willen dat wat ik nu vraag. Dan denk je, goed, ik hoop dat ik de vraag met positief kan beantwoorden. Nou, wat voor vraag stellen ze? En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan de linkerhand, in uw heerlijkheid. Ja, sprake van nederigheid, ambitie is er wel, maar nederigheid, die is eigenlijk ver te zoeken. En het is ook nog onbeschaamd. Waarom is het onbeschaamd? Omdat, zeg maar, er van tevoren een onderwijs volgt, was van de eerste, die zullen de laatste zijn. Maar als je verder leest, is het ook nog in het geheim. Dus ze zorgen ook nog voor dat die andere 10 daar helemaal niks van weten, dat zij naar Jezus toe komen. Want dan staat er dat als er die 10 anderen die ze daar buiten hebben gelaten, hebben ze dus echt bekokstoofd van hoe gaan we dat nu eigenlijk doen om Jezus dat te vragen zonder dat iemand dat weet. En dan komen we daarna en zeggen we zijn bij Jezus geweest. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Zeg ja, ik mag rechts en hij mag links en jullie kijken maar. Jullie mogen daar omheen zitten. Ik weet niet wat ze gedacht hebben. Maar als die anderen daar lucht van krijgen, dan staat er Markus 10 vers 41. En toen die 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. En dan krijgen ze dat onderricht dat een natuurlijke leider heerschappij voert, maar dat de norm in Gods koninkrijk is dat dat een diener is, omdat Jezus gekomen is om zijn ziel te geven als losprijs. Dus Johannes die moest heel wat leren. En om evenwicht te vinden tussen waarheid en liefde, tussen genade en waarheid. Want hij denkt ook, en dat zie je ook in het evangelie, wat hij, die brieven die hij schrijft, hij denkt radicaal. Hij denkt in zwart en wit. Dat komt eigenlijk al tot uitdrukking op het moment dat hij zich bekeert. Dat hij door Jezus geroepen wordt. Ik vind het echt indrukwekkend hoe dat eigenlijk gebeurt. Want hij ziet dan dat Jezus hem uitnodigt. En in Matthäus 4 vers 22, daar staat dan, laat de tekst maar even zien. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter. En volgden hen. Is een technisch probleempje dus. Matthäus 4 vers 22. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter. En volgden hem. Niet alleen hun inkomen en hun beroep. Maar ook familie. Ik denk zelfs dat het een bedrijf was, dat ze dus hun vader had een vissersbedrijf. En die 2 jongens, dat was natuurlijk ook een garantie voor de toekomst. En dat heeft Zebedeus natuurlijk heel erg geraakt, omdat hij eigenlijk nog niet wist waar ze naartoe gingen, neem ik aan. Maar er was een radicaliteit eigenlijk in hun streven. Dat ze zeiden, daar gaan we voor. En dan laat hij ook alles achter. Dat is de prachtige kant van het karakter. Dat is eigenlijk een keuze maken voor je leven. En je zegt, voor mij is het Jezus en niets anders. Alleen moet dat in evenwicht komen. Want je ziet eigenlijk dat Johannes, die stelt dingen tegenover elkaar. Als je die brieven eigenlijk zo leest, vooral de eerste en tweede Johannesbrief. Dan zet hij licht tegenover duisternis. Het leven tegenover de dood. Het koninkrijk van God tegenover het koninkrijk van de duivel. Het oordeel van de rechtvaardige tegen het oordeel van de boze. De opstanding tot leven tegenover opstanding tot oordeel. Christus aannemen tegenover Christus verwerpen. Vruchten dragen tegenover vruchteloosheid. Gehoorzaamheid tegenover ongehoorzaamheid. Liefde tegenover haat. Waarheid in absolute termen. Ik snap dat je dat niet allemaal precies kunt volgen als je dat niet opschrijft. Maar ik wil hiermee echt laten zien dat hij een karakter heeft van licht en duister. Er is geen grijs gebied. En dat is natuurlijk als iemand niet doordrenkt is met liefde en genade, en hij heeft dit karakter en deze denkwijze, dan is het eigenlijk iemand die het gevaar loopt om zich te ontwikkelen in extremisme, in onverdraagzaamheid, in onevenwichtigheid en dat is een leider die enorme beschadigingen kan gaan aanrichten. En dan zie je eigenlijk dat zeg maar die kern van rondom waarheid, dat als er geen genade is, die ijver om die waarheid te beschermen en het gebrek aan meevoelen en medeleven, die ambitie, die moet gepaard gaan met nederigheid en met genade. En anders wordt het snel trots en gaat het zich op de voorgrond plaatsen ten koste van anderen. En dat zag je, dat heb ik u laten zien. En dan is het zo dat deze jonge man, die verandert. En die verandert in zijn karakter, in die zin, ik geloof dat de karakter, als je karakterstudies doet, dan zie je dat de karakter, zeg maar, uniek is. En een karakter, als ik het karakter van Paulus zie, dan is dat karakter voor en na de bekering met de Heer Jezus, heeft dat dezelfde eigenschappen. Alleen is het totaal anders gericht. Eerst was het een vervolger van de gemeente, en dan is het iemand die voor de gemeente op de bres staat en zijn leven in de waagschaal legt. Als je Johannes eigenlijk ziet in zijn karakter, dan is dat iemand die zeg maar vol ervoor gaat. En dan zie je nu dat hij zeg maar met een gebrek aan liefde, aan nederigheid, met een enorme ambitie. En nu wordt het een man die gevormd wordt naar het beeld van Christus. En die waarheid die absoluut belangrijk is, wordt doordrenkt met liefde en met genade. En dat is alleen te leren in de omgang met de intimiteit met de Heer Jezus. Ik geloof echt dat de grootste invloed is geweest dat hij zeg maar de apostel van de liefde is geworden. Want als je zeg maar, ik ben natuurlijk wat langer met deze materie bezig met al die voorbereidingen, maar als ik zeg maar naar de apostelen, ik heb zeg maar meerdere apostelen ben ik aan het bestuderen, dan zie je eigenlijk dat zo'n apostel als Nathanael, dat zegt de Heer Jezus van, dat eindelijk iemand wat niets kwaads in is. En dan zou ik die eigenlijk als kandidaat naar voren schuiven. Ik denk dat Johannes en Jacobus, dat zijn nu niet direct de eerste kandidaten waarvan ik zou zeggen van, nou die kiezen we uit, dat wordt de apostel van de liefde. En dan zie je eigenlijk dat hij, zeg maar, gevormd wordt in het karakter. Als hij dat verzoek doet, dat de Heer Jezus eigenlijk, dat hij tegen de Heer Jezus zegt met zijn broer, dat hij zeg maar aan de rechter en linkerhand mag zetten, dan zegt de Heer Jezus tegen hem dat hij zeg maar de Heer Jezus zegt dat hij een drinkbeker te drinken krijgt, die ook Jezus te drinken krijgt. En dat heeft eigenlijk, en dan zegt Johannes, ja dat kan ik. En Jacobus trouwens ook, zijn broers die gaan er radicaal voor. Die zeggen van, wat er ook gebeurt, ik neem het uit uw hand. Maar op het moment dat hij dan ziet dat hij aan het kruis staat, dan ziet hij wat voor een beker dat eigenlijk is. Ik vind het zo bijzonder dat de nederigheid en die liefde die daar eigenlijk nog even een belangrijke opmerking, die liefde die daar eigenlijk uitspreekt en die nederigheid, die komt tot uiting als hij het evangelie van Johannes schrijft, dan vind je nergens zijn naam. Dan zegt hij de apostel die de Heer Jezus lief heeft. Ik vind het prachtig. Het roert me gewoon. Dat je dus eigenlijk zegt, ik noem mijn naam niet, want daar gaat het niet om. Wat in mijn leven telt is dat ik Jezus lief heb. Jezus is op de eerste plaats. En dan beschrijft zeg maar dat gedeelte dat Johannes ook op het einde van het leven van de Heer Jezus hier op aarde, dat hij zeg maar dan aan het kruis gaat. Dan beschrijft dat laatste gedeelte dat de apostel die Jezus lief heeft, die zorgt er eigenlijk voor dat Petrus mee kan in die hof bij dat kolenvuur, om zeg maar ooggetuige te zijn. En Johannes is er ook bij. hij beschrijft dat. Hij beschrijft dat, zeg maar, hij noemt zijn naam niet, maar hij is erbij. Omdat hij ervoor gezorgd heeft dat Petrus dat kan zien. En dat hij erbij is. En dan ziet hij hoe Jezus gebonden wordt, hoe hij geslagen wordt. En zover we weten en de Bijbel echt lezen, is Johannes ook de enige discipel die ook getuige is geweest van de kruisiging van Jezus. Hij stond zo dichtbij dat hij hoorde en ook dat Jezus hem iets kon vragen. En ik vind dat een van de meest ontroerende passages, dat er in Johannes 19, vers 25 en 27 er staat. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen hij Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, en de discipel die hij lief had, dan schrijft Johannes, dat is hij zelf. Zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie je zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En hier zie je eigenlijk de lessen die hij geleerd heeft. Een liefdevolle dienstknecht die anders is geworden. En Jezus geeft hem de zorg en vertrouwt hem zijn moeder toe. Weet je, ik vind het nog heel, dat raakt me heel erg dat Jezus tegen Petrus zegt, weid mijn schapen. En tegen Johannes zegt hij, zorg voor mijn moeder. Dat heeft me diep geraakt. Aan de ene kant de zorg voor de kudde, dat is Petrus. En de zorg voor mijn moeder, dat is Johannes. En dan zie je eigenlijk dat door het lijden heen, door het lijden heen is hij geworden, wat hij is geworden. Want er is nog iets wat mij heel diep raakte, en dat was namelijk dat de gemeente is ontstaan, en dan door de uitstorting van de Heilige Geest, Jezus is, zeg maar, naar de hemelvaart is, heeft plaatsgevonden, en enkele jaren later, dan komt zijn broer in de gevangenis. Zijn hartsvriend. Zijn hartsvrienden geweest. Zowel zijn broer Jacobus als ook Petrus. Dat zijn mannen, als je ziet, die hebben veel samen meegemaakt. Die waren samen bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Ze waren bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Ze waren de drie discipelen die het kortst bij Jezus mochten zijn. Toen dat gevecht, dat geestelijke gevecht in Gethsema plaatsvond, dat de Heere God, dat de Heere Jezus zegt, neem deze beker van mij weg. Zij waren de discipelen die daar het kortst bij waren. En dan gebeurt er het volgende in Handelingen 12 vers 1 en 2, even een korte vermelding. Meer staat er niet over. Omstreeks die tijd sloeg jong koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes. Jacobus wordt onthoofd. En toen ik de hele passage las, moest ik denken aan wat ik eens eerder in een preek heb genoemd. Als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Ik zeg het nog eens, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Want in Handelingen 12, daar wordt de broer van Johannes, Jacobus, wordt onthoofd. Hij is de eerste martelaar. Maar in Handelingen 12, direct erop volgt, dat Petrus gevangen wordt genomen. En hij komt ook in de gevangenis. En Petrus, die wordt door een engel bezocht, en die wordt uit de gevangenis geleid. En weet je, ik kan me zo... Je vindt nergens een vraag van Johannes. Van Heer, waarom heeft hij dat niet met mijn broer gedaan? Het een volgt direct op het ander, want je ziet, dat is één hoofdstuk waarin het een op het ander volgt. Dat is, namelijk Herodes ziet dat het volk wel gevallig is, en dan denkt hij, weet je wat, nu pak ik de volgende leider, dan pak ik Petrus en zet ik die in de gevangenis. En de een wordt onthoofd, en de ander, die komt vrij, die wordt door God bevrijd. En toen dacht ik van, zijn daar vragen over geweest? Wat heeft Johannes eigenlijk gedacht? En je vindt daar niks over. En ik denk ook, hoe meer dat je iemand vertrouwt, hoe minder verklaringen je eigenlijk nodig hebt. Hoe intiemer dat je met iemand bent, hoe minder vragen, de vragen zullen er wel zijn. Maar je hebt er in die zin geen behoefte aan om ze te stellen, omdat je weet, hij overziet alles. Ik begrijp er niks van. Ik snap niet waarom dat mijn broer onthoofd wordt. En ik begrijp ook niet waarom Petrus uit de gevangenis wel gehaald wordt. Maar ik leg het in de handen van de Heer Jezus. En dan komt natuurlijk het absolute hoogtepunt. En dat hoogtepunt, dat is in het diepste moment van zijn leven. Hij is oud. Ze schatten 95 jaar. Hij heeft de verantwoordelijkheid in Klein-Azië over meerdere gemeentes. En dan zie je eigenlijk dat hij bij die gemeentes wordt weggerukt. En hij komt op het eiland Patmos. En dat eiland, ik heb daar wat beschrijvingen van gelezen, is kaal, is niet fijn. Hij heeft daar in een grot geleefd. En op 95-jarige leeftijd, dan zit hij alleen. En de vraag is, wat moet ik hier? Ik heb zo'n verlangen om naar de Heer te gaan, want hij heeft al zijn vrienden, al de apostelen, de meeste van hun, ik heb gelezen dat hij de enige is die op een natuurlijke wijze is overleden. De rest is allemaal door voor hun geloof gestorven op relatief jonge leeftijd. Dus hij heeft dat leed gekend van dat iedereen afscheid neemt. Dat is met mensen die, zeg maar, heel oud worden. Dat is, soms heel, heel zwaar oud worden. Omdat je heel veel mensen om je heen ziet wegvallen. En zo was hij alleen op dat eiland. En hij wist niet waarom dat God hem op dat eiland zet. En dan komt die openbaring. Die intimiteit, dat de Heer Jezus hem opzoekt en dat hij een glimp mag zien wat gaat gebeuren. Ik weet niet of je begrijpt wat daar eigenlijk gebeurt. Dat is de openbaring van Jezus Christus en God openbaart hem, de Heer Jezus openbaart hem, dat alles in zijn handen is en dat er ooit recht zal geschieden. Er zal rechtvaardigheid zijn, er zal oordeel komen, maar hij is de overwinnaar. Hij is de Heer, hij is degene die alles vervult. En dat die overwinning, die hele kosmische strijd, die er zich eigenlijk afspeelt, waar wij nu ook onderdeel van zijn, op hetgene wat op de wereld zich afspeelt, wordt bij Johannes geopenbaard dat er een kosmische strijd is tussen het kwade en de Heere God. Tussen de Satan en de Heer Jezus. Tussen het licht en de duisternis. Tussen de boze en door Gods lam. Alles wordt hem geopenbaard. En hij mag het opschrijven. En waarom mag hij het opschrijven? Omdat hij nadenkt, hij is doordrenkt van waarheid, hij is doordrenkt van zwart-wit, maar heeft genade leren kennen, heeft liefde leren kennen. Hij is de persoon. Waarin God zich openbaart. En ik wil heel graag de muzikanten uitnodigen om, zeg maar, al naar voren te gaan. Ik wil heel erg graag met u op die manier ook het avondmaal vieren. Om, zeg maar, in het besef dat er, zeg maar, een Heer is die zich geopenbaard heeft en die boven alle dingen staat. Ook al kijken we nu en worden we nu doordrenkt met negativiteit, met oorlogen, maar dat Johannes, de apostel van de liefde, dat die doordrongen werd door wie Jezus is.